Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek.
Shalom luisteraar, van harte welkom weer in het Leerhuis Radio Israël. Wat is de zin van het leven met God? Nee, ik vraag niet wat Gods plan met uw leven is. Deze vraag kan ons soms zozeer bezighouden dat het ons verlamt. Als ik weet wat Gods plan met mijn leven is, dan kan ik pas aan de slag. Dat kan zo de bedoeling niet zijn. Uw leven is Gods plan. En wat is nu de zin van het leven met God, van uw leven? De zin is deze: één maken wat van elkaar gescheiden is. Want zeg nu zelf, wat is er fijner, iets kapot maken of iets heel maken? Dat laatste toch? Eenheid is het kenmerk van het koninkrijk van God. En één maken, heel maken, is het werk van het koninkrijk. Waaraan was de Messias herkenbaar? Doven horen, blinden zien, lammen lopen, gevangenen worden vrij. Gebrokenheid wordt geheeld. En wat uit elkaar loopt, wordt bijeengebracht. Teshuva, bekering, omkering. Dat is werkelijk helend. Yeshua zegt, ik ben geroepen om zondaren, doelmissers, tot bekering te brengen. Door heel de schrift wordt dat principe gehanteerd. Het is één grote lokroep tot zijn schepping, kom terug, bij de ene. Niet altijd herkenbaar, maar wel onmiskenbaar. Wat niet bij elkaar wordt gebracht, dat drijft steeds verder uit elkaar. Alleen waar de twee tot één wordt, komt er vrucht. En om bij elkaar te komen, moet je in beweging komen. Dat is wat Jacob doet. Hij vertrekt. Hij gaat uit. Vayetse. Het werkwoord yatsa betekent uitgaan of voortbrengen. De eerste keer dat we het in de Torah tegenkomen is al in Genesis 1 vers 12. En de aarde bracht voort grasgeuten, zaadgewassen en vruchtbomen. En vervolgens in Genesis 1 vers 24... Laat de aarde voortbrengen levende zielen, vee, kruipende dieren en wilde dieren, naar zijn aard. We zien dus dat de essentie, de diepe betekenis van dit woord te maken heeft met vruchtbaarheid. De rode aarde brengt het leven voort. Yetse bestaat uit de letters Jod, Tsade en Alef. De Jod is de hand, de Tsade de vishaak en de Alef is de een. Uitgaan is het hanteren van de vishaak om naar de ene toe te trekken. En daarover gaat het in de parasha van deze week. Vayetse. En hij gaat uit. Maar Jacob is toch op de vlucht? Hij vertrekt uit het land Kanaan. Dat klopt. Jacob gaat in ballingschap. Hij vlucht voor zijn broer en tegelijk gaat hij op zoek naar een vrouw die zijn ouders kan behagen. Weet u waarom de Bijbel met de letter Bet, de 2, begint? De overlevering zegt, omdat de eeuwige een huis voor zijn heerlijkheid maakte. En de 2, het huis, is ook de omhulling. Die 2 staat voor de uitersten. Met de schepping, het scheiden, met de 2 is ook het verlangen naar de eenheid in de schepping gekomen. Het leven is de ballingschap. Als we geboren worden, dan komen we in de ballingschap, in de onrust, de dubbelheid. Het leven is een balans tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid, tussen striktheid en clementie. Bij de aartsvader Jacob komt de 2, de dubbelheid, sterk naar voren. Hij is één van de 2. Hij is de man met de 2 namen. Hij heeft 2 keer 2 vrouwen. En zijn zonen worden eeuwen later tot 2 huizen, 2 koninkrijken. En hoe vervult Jacob in dat alles de zin van het leven om de 2 tot eenheid te brengen? En daarover gaat dit leerhuis. En als thema heb ik gekozen vruchtbaar in de ballingschap. We leren weer in drieën. Ten eerste de belofte in de ballingschap. Ten tweede de vrucht in de ballingschap. En de derde de bewaring in de ballingschap.
You call the sea out from dry land. You place the stars in their courses. Yet you hold my life in the palm of your hand. You set the heavens in order. You cause the night to give way to the day. You formed the valleys, you raised up the mountains. Yet you know me and call me by name. Lord, I come to you, run to you, love and adore you. Pour out my praises like rivers before you. For all that you are, I give all that I am. With creation my praises I bring. My heart will sing. My heart will sing. You spoke the light into darkness. You call the sea out from dry land. Place the stars in their courses, yet you hold my life in the palm of your hand. You set the heavens in order, you cause the night to give way to the day. You formed the valleys, you raised up the mountains, yet you know me. And call me by name. Lord, I come to you, run to you, love and adore you. Pour out my praises like rivers before you. For all that you are, I give all that I am. With creation my praises I bring. My heart will come to you, run to you, love and adore you. Pour out my praises like rivers before you. For all that you are, I give all that I am. With creation my praises I bring. My heart will sing. My heart will sing. You're a great God, doing wonders, loosing lightning, sounds of thunder. You're a great God, doing wonders, loosing lightning, sounds of thunder. You're a great God, doing wonders, loosing lightning, sounds of thunder. You're a great God, deserving all my praise, from everlasting to everlasting, ancient.
De belofte in de ballingschap. Daar loop je dan. Het eerstgeboorterecht en de zegen van je vader heb je op zak. Maar verder loop je erbij alsof je plat zak bent. Op de vlucht voor je broer. Weg uit je ouderlijk huis. Naar het onbekende Haran. Hoe zal Jacob zich hebben gevoeld? We lezen Genesis 28 vers 10 tot 22 en ik doe dat weer uit de Naardense Bijbel. Jacob trekt weg van Beersheva en gaat op Haran aan. Hij bereikt het oord en overnacht daar, want de zon is thuisgekomen. Hij neemt een van de stenen van het oord en legt die aan zijn hoofdeinde. Zo slaapt hij in dat oord. Hij droomt, zie daar een ladder, geposteerd op het aardland, zijn hoofd reikend tot aan de hemel. Zie daar engelen van God, opstijgend en neerdalend daarover. En zie daar boven hem de ene geposteerd, en hij zegt: Ik ben de ene, God van je vader Abraham en God van Isaak. Het aardland waarop je nu slaapt, zal ik geven aan jou en aan je zaad. Worden zal je zaad als het stof van het aardland, en uitbreken zul je zeewaarts, oostwaarts, noordelijk en zuidwaarts. Gezegend zullen zijn door jou en door je zaad alle families op de rode grond. Zie hier, ik ben met je. Waken zal ik over je, overal waar je gaat. En je doet terugkeren op deze rode grond. want ik zal je niet verlaten, totdat ik echt heb gedaan wat ik tot jou heb gesproken. Jacob wordt wakker uit zijn slaap en zegt, waarlijk is hier de ene in dit oord, en ik heb het niet onderkend. Hij wordt bevreesd en zegt, hoe vreeswekkend is dit oord? Dit is niet anders dan een huis van God, dit is de poort des hemels. In de ochtendvroegte recht Jacob zijn schouders. Hij neemt de steen die hij had neergelegd aan zijn hoofdeind en zet haar neer als standkei. Dan giet hij olie over haar hoofd. Hij roept als naam uit voor dat oord, Bet-El, huis van God. Maar eerder was Luz de naam van de stad, van hoofden aan. Dan belooft Jacob een belofte en zegt, als God met mij zal wezen en mij bewaren zal op deze weg die ik ga, en mij zal geven brood om te eten en een gewaad om aan te trekken, en ik in vrede zal zijn teruggekeerd naar het huis van mijn vader, wezen zal de ene mij tot God. En deze steen die ik als standkei heb neergezet, zal wezen een huis van God. Al wat gij mij zult geven, zal ik verdienen. Ja, verdienen voor u. Jacob heeft het eerstgeboorterecht gekregen. Wij moeten goed bedenken dat het eerstgeboorterecht niet in de eerste plaats een aardse, natuurlijke zegen is. Nee, het gaat allereerst om de opdracht en het verlangen om de eeuwige in deze aardse wereld en werkelijkheid zichtbaar te maken. Om het aardse terug te brengen bij het hemelse. Dat moet u maar even onthouden. Er staat niet voor niets een ladder op de aarde die tot in de hemel reikt. Jacob overnacht in het veld. Als hij het land Kanaan verlaat, dan gaat de zon onder, in vers 11. Komt hij ruim 20 jaar later Kanaan weer binnen, dan is het bij zonsopgang. Dat kun je lezen in hoofdstuk 32 vers 31. En er zijn meer overeenkomsten tussen het begin en het einde van Jacobs ballingschap. Er zijn stenen als een gedenkteken. Er is een droom van Jacob en een droom van Laban. Aan het begin is er vrees, ontzag bij Jacob over wat hij heeft gedroomd. Aan het einde maken Jacob en Laban een verbond bij de gevreesde van Isaac. Dan wordt er weliswaar een ander woord gebruikt, maar de overeenkomst in betekenis is opvallend. En aan beide kanten komen we engelen tegen, op de ladder en bij Machanaim. Jacob neemt een steen. Die gebruikt hij als kussen. Voor dat moment is die plek zijn eigendom. En dan gaat hij slapen. Er staat, op die plaats. Hij bereikte de plaats en legde zich op die plaats te slapen. Het woordje makom komen we 7 keer tegen in deze versen. Wat is er zo bijzonder in deze plaats? In Genesis 1 vers 9 lezen we dat de Eeuwige zegt, laat het water dat onder de hemel is in één plaats, makom, samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. De makom is een plaats van samenkomst, waar twee elkaar ontmoeten. En nu staat er dat Jacob aan de plaats kwam, ha-makom. Dat komen wijst ook op een ontmoeting, een afspraak. Het woord makom komt van het woord koem, dat ontstaan, uitspruiten betekent. En in de overlevering is Hamakom ook de naam van God geworden die wijst op zijn alomtegenwoordigheid. God is de plaats van de wereld, maar de wereld is niet zijn plaats. Men zegt ook dat deze plaats waar Jacob zich te rusten legt, dezelfde is als het gebergte Moria. Daar is ook de plaats waar Isaac geofferd zou worden. Vandaag de dag noemen we dat de Tempelberg in Jeruzalem. De plaats waar het Heilige der Heiligen stond. En dat is de plaats waar hemel en aarde het dichtste bij elkaar liggen. Waar die twee tot één worden. Makom is de plaats van de ontmoeting met de alomtegenwoordige God. Is dat niet een bijzondere bemoediging? God is aan deze plaats. Als Jacob wakker wordt, dan zegt hij het, de aanwezige is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Luisteraar, de alomtegenwoordige God staat aan het begin van de ballingschap. Ook van onze ballingschap. Hij is er in de ballingschap. En hij wacht tot je terugkomt uit de ballingschap. Net als die vader van de verloren zoon staat hij dan op de uitkijk. Lees ook Psalm 139, dat is één loflied op Gods alomtegenwoordigheid. U sluit mij in van achteren en van voren. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Mijn beenderen zijn voor u niet verborgen. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, enzovoort. Geen wonder dat Jacob deze plaats Bet-El noemt, huis van God. En op die plaats van ontmoeting krijgt Jacob zijn droom en belofte van land en volk. Want diezelfde plaats, dat land, zal de eeuwige geven aan Jacobs nageslacht. Onlangs besloot de VN de Arabische naam te gaan gebruiken, Haram al-Sharif, en dat betekent zoiets als nobel heiligdom. Het klinkt vroom, maar het is een ontkenning van de belofte van de eeuwige aan Jacob. Dat nageslacht zal talrijk zijn als de stof van de aarde, de Adama. Ook dat is weer een verwijzing naar de schepping. Want ook Adam was gevormd uit de Adama, de rode aarde. En op Hamakom worden aarde en hemel verbonden. Daar wordt de aarde bij de hemel gebracht. We moeten Hamakom in ons eigen leven brengen, wanneer we ons zorgen maken, pijn hebben en eenzaam zijn, zegt Rabbi Lawson. Wanneer we op die manier leven in onze studie, in ons gebed, in ons dagelijkse Torah-levens en onze toewijding om moreel gevoelig te blijven, dan worden onze plaats en Gods plaats Hamakom, een plaats van heiligheid. En samen naderen we de toegangspoort tot de hemel. de vrucht in de ballingschap. Als God overal tegenwoordig is, waarom doet God dan niets in en aan mijn ellende? En dat is omdat wij iets moeten doen. En daarom begaf Jacob zich op weg en ging hij naar het land van de mensen van het oosten. Zo komt hij aan bij zijn oom Laban en ontmoet hij zijn nichten Lea en Rachel. En toch is het de ellende. Het woordje ellende bestaat uit el en lende. El is uit en lende is land. Dus ellende wil zeggen uit het land. En dat is Jacob. Hij is uit het beloofde land Canaan. Dan heb je een ellendig leven. In de ellende, in de ballingschap is het allemaal zo dubbel, weet je nog? Daar hebben we te maken met de tweeheid, met tegenstellingen. In die ballingschap komt ook de vrucht en de zegen. Want in de ballingschap is er ook het verlangen naar eenheid. Daar is ook de liefde tussen man en vrouw. En als Jacob Rachel ziet, dan is hij verkocht. En 7 jaar werken vliegen voorbij, alsof het 7 dagen zijn. Laban heeft 2 dochters, totaal verschillend, 2 tegenpolen. Lea, haar naam betekent moe, mat. En haar dienstmaagd Zilpa betekent druppel. Dat getuigt ook niet echt van overvloed. En haar ogen, ja, die zijn echt wel bijzonder. De HSV vertaalt met flats, maar de Statenvertaling met teder, en dat is veel beter. Abraham koos een teder en goed kalf van de kudde. Zachtaardig, een beetje vreesachtig. Teder is in het Hebreeuws rak, reish, kaf. De reish is het hoofd en de kaf ziet op de handpalm, de werkende hand. De reish heeft de waarde 200 en de kaf is 20. Weer die 2. En als we dan toch met getalswaarden bezig zijn, berach, dus met de beet, de 2 daarvoor, dat is zegenen. Genesis 1, en God zegende hen. En een begor is een eerstgeborene. Zie je, eerstgeboorte, zegen en tederheid hebben allemaal met tweeheid te maken, met de ballingschap. Dat Lea tedere ogen heeft is daarom van bijzondere betekenis. Ogen zijn de spiegel van de ziel. En hoe kijkt iemand uit zijn ogen? Lea heeft een verborgen wereld, zij ziet andere dingen dan haar zus. En daarom moet Jacob haar als eerste trouwen. Jacob heeft het eerstgeboorterecht, daar hoort het geestelijke voor het natuurlijke te gaan. Rachel betekent ooi of schaap. En de naam van haar dienstmaagd Bilha betekent verschrikt. Dat is wel passend bij het karakter van een ooi. Rachel was een prachtige vrouw, net zo mooi als de aartsmoeder Sara. Ook dat ziet op zegen, maar dan op de lichamelijke kant. Rachel is ook de vrouw die de afgoden uit haar vaders huis meesmokkelt. Rachel ziet alleen wat voor ogen is. Lea ziet verder. En daarom heeft Jacob ook 2 vrouwen nodig. Of eigenlijk, 2 keer 2. De zin van het leven is de eenwording. Zie je aan wat voor ogen is of kijk je verder? Lea en Rachel zijn 2 kanten van het leven. Beiden hebben hun plaats. Maar Rachel zonder Lea leidt tot afgoden. En Lea zonder Rachel is een vermoeide bezigheid. Rachel treedt op de voorgrond. Ze is een herderin. Lea is alleen maar moe. Alleen maar geestelijk bezig zijn is overgeestelijk. Echt vruchtbaar wordt het als je ook uitgaat. Als je het doet. Als je de schapen hoedt. In het geestelijke natuurlijk zijn en in het natuurlijke geestelijk. Dat is het juiste evenwicht. En trouwens, zo zwak was Lea niet. Ze baarde 7 kinderen. Rachel daarentegen kreeg 2 kinderen en stierf in het kraambed. 2 keer vraagt Laban wat Jacob als loon wil hebben. Jacob hoeft niet voor niets te werken. De arbeider is zijn loon waard. De eerste keer werkt hij voor zijn vrouwen. Dat is de bruidsschat die hij aan zijn schoonvader betaalt. De 2e keer dat Laban het vraagt gaat het om bezit. Dat is ook het levensonderhoud voor zijn gezin. Jacob is in zijn werk tot zegen voor Laban. Het vee was in mijn hand, onder mijn hoede, zegt hij. Het is gezegend bij mijn voet. Dat wil zeggen door mijn komst. Het weinige dat Laban had is door Jacobs werken tot een menigte uitgebreid. En nu wordt het tijd dat Jacob voor zichzelf gaat werken. Jacob en Laban spreken af dat al het gespikkelde, gevlekte en het zwarte onder de schapen en geiten voor Jacob is. De kudde wordt geselecteerd en Laban bepaalt dat er een afstand van 3 dagreizen moet zijn tussen zijn kudden. Hij wilde dus absoluut niet het risico lopen op vermenging en dus vermindering van zijn rijkdom. Ook dat is een kenmerk in de ballingschap. Mensen als Laban willen hun bezit beschermen, afschermen. En ze brengen daarom scheiding aan, ze verdelen de boel. Jacob neemt de uiterlijke kenmerken van de kudde als middel om te scheiden, zodat Laban nooit zal kunnen zeggen dat Jacob een dier heeft gestolen. Jacob zegt, getuige zal voor mij mijn oprechtheid, mijn tzadeka. En dan lezen we iets opmerkelijk in Genesis 30, vers 37 en verder. Dan neemt Jacob zich verse takken van de witte Labanspopulier, van hazelaar en plataan, en kerft daarin witte Labanskerven, blootleggend het Labanswit op de takken. Hij plaatst de takken die hij heeft ingekerfd in de goten, in de drinkmakken, waar ze komen om te drinken. Het ene wolvee pal voor het andere wolvee. Ze worden bronstig om te drinken. Het wolvee bij de takken. En zij baren, het wolvee, gestreepten, gespikkelden en gevlekten. De schapen heeft Jacob afgezonderd en hij heeft het aanschijn van het wolvee gericht naar het gestreepte en al het zwarte bij het wolvee van Laban. Hij heeft voor zichzelf kudden apart gezet. Hij heeft ze niet neergezet bij het wolvee van Laban. Het is geschied, bij elke bronst van de sterksten uit het wolvee heeft Jacob de takken neergezet voor de ogen van het wolvee, in de drinkbakken om met die takken bronst op te wekken. En bij wat verkwijnde uit het wolvee heeft hij niets neergezet. Zo is het geschied, de kwijnenden voor Laban en de sterken voor Jacob. Jacob krijgt de afwijkende dieren, want schapen zijn wit en geiten bruin, zwart, egaal. Het is ook nog het kleinste deel van de kudde dat als minderwaardig wordt beschouwd. Dat zal dus voor Jacob zijn. Dat is toch bijzonder. Jacob zegt dus, geef mij maar het minste deel. Het mindere deel. En door het uitselecteren van de kleur wordt de kudde van Laban nog meer waard. Op geen enkele wijze zal Laban kunnen zeggen, ik heb Jacob groot gemaakt. De dieren van Laban hebben één kleur. De dieren van Jacob twee of meer kleuren. Ook hier is het weer de één en de twee. Laban betekent wit. En het woordspel in vers 37 zal je al wel opgevallen zijn. De witte Labanspopulier, Labanskerven en Labanswit. De Naardense heeft het zo vertaald om dat woordspel bloot te leggen. Jacob is een tzaddik. En de tzaddik kent het leven van zijn beest. Na 14 jaar herder zijn kent Jacob de schapen en geiten door en door. Hij weet hoe ze zich gedragen. Maakt hij daar nu handig gebruik van? Is hij zijn schoonvader te slim af? Wat gebeurt er nu eigenlijk? En hoe rijmt dat met het tzadeka van Jacob? De handelwijze van Jacob roept dus vragen op. Vaak wordt het gekoppeld aan zijn karakter. Hij had eerst het eerstgeboorterecht afhandig gemaakt en de zegen door bedrog gekregen. Nu, het is de vraag of de Tora dit zo tekent, maar dat is voor een ander leerhuis. Laten we eens kijken wat Jacob doet. Allereerst schilt hij de bast van verse takken van een drietal boomsoorten. Door het schillen komt er dan bij de witte populier een witte melkachtige substantie vrij. De sappen die uit deze loten komen, komen dus in het drinkwater terecht. En blijkbaar maakt dat de dieren ook bronstig. De amandelboom komt vroeg in bloei en het is het symbool van waakzaamheid en wedergeboorte. Een plataan staat bekend om zijn geschilferde schors. Je zou kunnen zeggen dat lijkt op het vlekkenpatroon van de dieren. De namen van de boomsoorten zijn Lifne, Lus en Armon. En met deze drie namen lijkt de Torah een verband te leggen tussen Laban, de verschijning van Jacob in Lus, dat later Bethel werd, en Aram, de streek waar Jacob verblijft. Jacob kreeg waarschijnlijk de jonge dieren van de kudde. Er kunnen dus nog moederdieren zijn geweest die gespikkeld, gevlekt en zwart waren. Bovendien is de vachtkleur ook een erfelijke eigenschap. En zo kan het dat een wit schaap toch lammeren met een gekleurde vacht krijgt. En om die kuddes echt te onderscheiden zorgde Jacob ervoor dat er verschil kwam in bronstigheid. Wat hij deed was dus niets minder en niets meer dan een fokprogramma opzetten, zodat de kudde echt gescheiden konden worden. En welke dieren komen er eerst om te drinken? De sterksten. En volgens de droom van Jacob in Genesis 31 vers 12 waren het de gespikkelde en gevlekte bokken die als eerste paarden. Dat werd hem notabene in een droom verteld. Had Jacob dat dan als herder niet zelf in de gaten? Dat lijkt me sterk. Want Jacob stuurde de dracht van de dieren door het te koppelen aan het drinken. Zo heeft hij er controle over. Maar het is ook mogelijk dat het effen dieren waren die erfelijke eigenschappen door een gekleurde vacht hadden. En tenslotte, het kan ook nog zijn dat de gevlekte bokken de ooien in het open veld besprongen, buiten het zicht van Jacob. Hoe dan ook, als bioloog denk ik dat er voldoende verklaringen zijn. Waar het werkelijk om gaat is dat Jacob de moeite neemt en een fokprogramma opzet. En wat hij ook deed, en wat Laban ook veranderde in het loon van Jacob, het resultaat was steeds hetzelfde. De kudde van Jacob werd groter en sterker dan die van Laban. En dat zette kwaad bloed, bij Laban, maar ook bij zijn zonen. Jacob wordt echter bovennatuurlijk beschermd. En dat is ons derde punt, de bewaring in de ballingschap. Jaloezie ontstaat waar het niet eerlijk is verdeeld, als men zich achtergesteld voelt. Kijk maar naar Lea en Rachel. Lea krijgt kind na kind, maar Rachel blijft kinderloos. Toen de aanwezige zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen bleef onvruchtbaar. Het is wel begrijpelijk dat Jacob meer naar Rachel trok dan naar Lea. Hij had er niet voor gekozen om met Lea te trouwen. Lea heeft die positie zelfs als een verdrukking ervaren. En de eeuwige zag haar verdrukking, haar achterstelling. Hij loste dat op zijn eigen manier op door Lea kinderen te geven, maar Rachel nog niet. De Torah is duidelijk. We mogen de een niet boven de ander plaatsen. De jaloezie komt ook als de kudde van Jacob groter en sterker worden dan die van Laban. 10 keer veranderde Laban het loon van Jacob. Niets hielp. In 31 vers 7 staat dat Laban Jacob bedroog. Of in de Naardense, jullie vader heeft de gek met mij gestoken. Ondanks dat Laban juist gezegend werd door Jacob. En ook dat is het principe van het eerstgeboorterecht. Het is de belofte van Abraham. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Denk echter maar niet dat Laban toegeeft dat de Eeuwige hem via Jacob zegent. Het valt Jacob tenslotte op dat het gezicht van Laban betrokken is. Jaloezie maakt de mens er meestal niet knapper op. De zonen van Laban hebben namelijk geklaagd bij hun vader. Er zou niets voor hen overblijven. En zo komt er een moment dat de aanwezige tegen Jacob zegt, ga terug naar het land van je vaderen. Je ballingschap is ten einde. Jacob laat Lea en Rachel en de kinderen roepen, verzamelt zijn kudden en vertrekt in het geheim. Hij weet dat Laban hen nooit zomaar zal laten vertrekken. Het is dat de eeuwig Laban heeft gewaarschuwd, anders was Jacob even berooid vertrokken als hij was gekomen. Nu lezen we weer iets opmerkelijks, want in Genesis 31 vers 20 staat Jacob bedroog Laban de Syriër door hem niet te vertellen dat hij vluchtte. Dat vraagt wel om een nadere uitleg, want al te gauw vullen we het zelf in. Een betere vertaling is dat Jacob zich ontstal aan het hart van Laban. Hij rukte zich los. Het woord voor stelen is kanaf, kimel nun beet. En dat woord komen we in 8 versen tegen. En deze 8 vormen samen een chiasme, een kruisstelling. Op de website van Radio Israël kun je een bestand downloaden waarin dit chiasme staat. Het begint in hoofdstuk 30 vers 33. Alles wat niet gespikkeld, gevlekt en zwart is, mag als gestolen worden beschouwd. Dat zegt Jacob. In 31 vers 19, Rachel steelt de huisgoden. 31 vers 20, Jacob ontstal zich aan het hart van Laban. Jacob had zich immers al 2 keer over laten halen. In vers 31 vers 26, daar zegt Laban, wat heb je gedaan dat je je aan mijn hart hebt ontstolen door mijn dochters als krijgsgevangene weg te voeren? Maar zijn dochters waren zijn eigendom helemaal niet. Laban wist dat hij de rijkdom aan de eeuwige, de God van Jacob, te danken had, maar hij hield vast aan zijn eigen gelijk. In het volgende vers zegt hij, waarom ben je heimelijk gevlucht en heb je je ontstolen? Ik had je feestelijk uitgezwaaid. En 31 vers 30, je verlangt ongetwijfeld naar huis, maar waarom heb je dan mijn goden gestolen? In vers 32, Jacob wist niet dat Rachel de goden gestolen had. En tenslotte in 31 vers 39, ik moest vergoeden wat overdag en 's nachts gestolen was. Zie je, het was geen handigheid van Jacob dat zijn bezit uitbreidde. Hij had goed door dat hij eigenlijk een gevangene, een slaaf van Laban was. En daarom vertrok hij zonder gedacht te zeggen. Jacob heeft genoeg te lijden gehad in zijn ballingschap. Weg van zijn ouders, ruzie in huis, herrie met zijn hebberige schoonvader, dag en nacht werken, verlies van bezit door diefstal. Jacob gaf alles. Vruchtbaar zijn is niet wat wij allemaal krijgen, maar wat wij geven. En daarin ligt onze zegen. Het is dat God er een stokje voor stak. Anders was Jacob zonder vrouw, zonder kinderen, zonder vee weer weggegaan. Nu, dan kun je wel van bewaring spreken. Want de Eeuwige zal altijd toewerken dat zijn schepping wordt verlost. En daar is de eerstgeborene voor nodig. En zo lezen we weer over een stenen gedenkteken, een verbond tussen Laban en Jacob. Die steenhoop is een markering. Zowel Laban als Jacob zullen daar niet lang strekken met kwade bedoelingen. Laban legt de eed af bij de God van Abraham en Nahor. Jacob doet dat bij de gevreesde van Isaac. We lezen deze titel in vers 42 en 53. De gevreesde, dat is de Pagat. Dat ziet op de machtige hand van de Eeuwige om te verlossen uit de ballingschap. In Exodus 15 vers 16 lezen we, verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen. Op wie valt die vrees?
op de inwoners van Kanaan. En in Deuteronomium 2 vers 25, te deze dagen zal ik beginnen uw schrik en uw vrezen te geven over het aangezicht van de volken. Onder de ganse hemel, die uw gerucht zullen horen, die zullen sidderen en bang zijn van uw aangezicht. Ten slotte, Deuteronomium 11 vers 25, niemand zal voor uw aangezicht bestaan. De Heere, uw God, zal uw schrik en uw vrees geven over al het land waarop u treden zult, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Zie je wat er gebeurt? De vrees van de Eeuwige straalt af op zijn eerstgeboren volk. Laban gaat naar huis. Jacob gaat ook zijn weegs en engelen Gods ontmoeten hem. En toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Machanaim. Dat betekent twee kampen. Twee legers engelen. De overlevering zegt dat een leger Jacob buiten Kanaan beschermde en hem nu terug escorteert. En het andere leger diende in het land Kanaan. En beiden begeleidden ze Jacob op de weg terug. Luisteraar, we begonnen met de vraag naar de zin van het leven. Eén maken wat van elkaar gescheiden is. Helen, dat is het werk van het koninkrijk in de ballingschap. Wat heb je vandaag gedaan om dat koninkrijk dichterbij te brengen?
Thank you.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.